Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, en van Jezus Christus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gaan zingen van de 25e psalm, het 4e vers. Heeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal Hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt in vers 4 van psalm 25. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna willen we zingen van psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En vervolgens wordt u gelezen uit 2 Samuel 12, de eerste 14 versen. Schriftlezing voor deze morgen is dus 2 Samuel 12, vers 1 tot en met 14. Nadat wij ons gesteld hebben onder Gods heilige wet en gezongen hebben van psalm 51, het eerste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult voor u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We lezen nu 2 Samuel 12, te beginnen bij het eerste vers. En de Heere zond Nathan tot David. Als hij tot hem inkwam, zeide hij tot hem: er waren 2 mannen in een stad, de een rijk, de ander arm. De rijke had zeer vele schapen en runderen, maar de arme had gans niet dan 1 enig klein ooilam dat hij gekocht had, en had het gevoed dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Hij het at van zijn beten en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot en het was hem als een dochter. Toen u de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam des arme mans ooilam, bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak Davids toorn zeer tegen die man en hij zei tot Nathan: zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij niet verschoond heeft. Toen zei Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God Israëls: ik heb u ten koning gezalfd over Israël. Ik heb u uit Sauls hand gered. En ik heb uw heren huis gegeven, daartoe uw heren vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En indien het weinig is, ik zou u alzulks en alzulks daartoe doen. Waarom hebt gij dan het woord des Heeren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria de Hetiet met het zwaard verslagen en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouw genomen. En hem hebt gij met het zwaard der kinderen Ammons doodgeslagen. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria de Hetiet genomen hebt dat ze u ter vrouw zei. Zo zegt de Heere: zie, ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen en zal haar aan uw naaste geven, die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Toen zeide David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tot David: de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijk hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is, de dood sterven. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze morgen luisteren naar de lijn van dit voorgelezen schriftgedeelte. De tekstwoorden vindt u in vers 1a, 7a en 9a. En we lezen daar Gods woord en onze tekst, allereerst vers 1. En de Heere zond Nathan tot David. Dan het begin van vers 7. Toen zeide Nathan tot David: gij zijt die man. En tenslotte vers 9, waarom hebt gij dan het woord des Heeren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Tot zover onze tekst. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Vermeulen van Wijngaarden, die aanstaande dinsdag, deel voor lente, een staaroperatie zal moeten ondergaan. Zoeken wij het aangezicht van de Heeren in gebed. Heere, uw ogen doorlopen de ganse aarde. En u ziet ons zoals we hier vanmorgen zijn bijeengekomen. En u ziet degene die op een andere plaats met ons verbonden zijn en met ons meeluisteren. U ziet ons leven en u ziet ons hart. En we bidden van u, Heere, wilt u ons geven dat we ons vanmorgen ook in het gebed mogen stellen voor uw heilig aangezicht. En Heere, wanneer wij dan voor u naderen, dan zijn wij klein, vergankelijk, broos, nietig. Dan zijn wij bovendien bevlekt met 1000 zonden. Onrein in onszelf. En u bent die majesteitelijke, die hoge God. U bent de rechtvaardige God die de zonde moet straffen. En toch bent u nog zo langmoedig geweest over ons. En u bent nog zo goed geweest voor ons, ook in de achterliggende week. Sommigen van ons mochten weer beter worden na ziekte. Sommigen mochten terugkeren van een verre reis. En wij allen mogen nog zijn in het heden van de genade. Heere, geeft u dat we dat mogen opmerken. Uw hand in die dingen die wij in onze dwaze oppervlakkigheid zo heel gewoon kunnen vinden. Heere, wilt u ons vanmorgen ootmoed geven als wij naderen tot u? Wilt u ons een besef geven in ons hart dat wij uw zegen niet verdienen? En toch hebben we die zegen van u ook vanmorgen zo onmisbaar nodig. In het luisteren en in het spreken wil u die schenken, Heere. En wil u vanmorgen geven dat uw woord kracht mag doen. Wilt u de Satan schelden dat hij van ons vliede. Wilt u geven dat we ongestoord en ongehinderd mogen luisteren naar uw woord. Wil u geven dat alle afleidende gedachten worden weggenomen. En boven alles opent u ons hart. Heere, we bidden u voor hen die zorgen kennen. We dragen bijzonder ook onze zuster Vermeulen aan u op. Als ze aanstaande dinsdag, als u het geeft, voor een ingreep aan haar oog naar het ziekenhuis moet. Heere, wil u geven dat het alles mag meevallen. En wilt u als die grote, almachtige koning de handen van de dokters zo besturen dat de operatie de juiste uitwerking, de gewenste uitwerking mag hebben. Wil u met haar gaan, Heere? En wilt u niet alleen zorgen voor haar lichaam, voor haar ogen, maar boven alles voor haar ziel? Heere, we dragen andere zieken aan u op. We denken ook aan onze zuster Bassa, die de bijwerkingen van de bestraling en de chemo zo ervaart. Wil u aan haar denken en wil u haar nieuwe kracht geven. En wilt u ook alles schenken wat nodig is. We denken aan andere zieken van de gemeente. Zij die ook al langdurig ziek zijn of die al zo lang met pijn en moeite te maken hebben. Ontferm u zich. Wilt u zijn met degene die ook deze zondag zo moeten ervaren dat ze eenzaam zijn. Heere, wil u ze opzoeken in hun eenzaamheid. En wil u betonen dat u ook van die omstandigheden af weet. We bidden u voor de rouwdragenden, voor de weduwen en de weduwnaren, de wezen. Degene die een kind moesten verliezen, wil u aan hen denken. Heere, wees met ons als er andere zorgen zijn. Zorgen over onze man of vrouw. Zorgen in het huwelijk of over ons gezin. Heere, gedenk in al die omstandigheden. En wilt u uw woord op alle plaatsen waar het deze morgen uitgaat, heerschappij verlenen. Zegen het zendings- en evangelisatiewerk, de verkondiging van uw woord onder Israël. We bidden u heel bijzonder ook voor die plaatsen waar moeite en zorgen in de gemeente zijn. Waar, Heere, men misschien niet eens weet hoe het verder moet. Wil u gedenken en wil u nog deernis hebben met Sion's kruis? Wilt u de muren van Jeruzalem nog herbouwen uit het stof? Wilt u uw naam ook in Nederland nog verheerlijken? Wilt u het Lam Gods in Nederland nog hoog opheffen en geef dat hij hoog opgeheven mag worden in de prediking? Maar wil u dan ook in de harten van zondaren werken een heilige honger en dorst naar dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt? We bidden het uit genade. Amen. Psalm 106, het 4e, 24e en 25e vers willen wij gaan zingen. Vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Vers 24. Nochtans was God met hen begaan, hij zag hun angst, hun tranen aan. En ook het 25e vers. Dies hebt ge, o God, hun last verlicht, zelfs voor huns vijands aangezicht. Verlos ons ook als onze vaderen, wil ons nog overal verspreid genadig weer bijeen vergaderen. Zo wordt uw naam en roem verbreid. 4, 24 en 25 van de 106e psalm. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen en algemene kosten. Kerk na de prediking. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 25, het derde vers willen we zingen na het amen van de prediking. Denk aan het vaderlijk medogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Derde van Psalm 25. Geliefde gemeente, een van de vragen die kan opkomen zo bij het luisteren naar de Bijbelse boodschap is: wat is eigenlijk in het licht van de Bijbel echte ellendekennis? Wat is de zondekennis die de Heilige Geest werkt wel, en wat is die zondekennis niet? Dat zou een vraag kunnen zijn die niet alleen maar in theorie een vraag is voor iemand van ons, maar die ook iemands hart kan bezighouden. Wat is zondekennis in mijn leven en hoe werkt de Heere dat? En hoe zou de Heere dat werken ook bij mij? De Bijbel geeft op die vraag ook heel duidelijk een antwoord. Er zijn geschiedenissen in de Bijbel opgenomen door de leiding van Gods Geest, waarin juist het antwoord op die vraag ook alle aandacht krijgt. En dat geldt zeker voor 2 Samuel 12, het eerste gedeelte, wat wij deze morgen met Gods hulp willen overdenken. En we schrijven bij de woorden van onze tekst van vanmorgen hoe de herder zijn schaap opzoekt, want dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Dat is ook het beeld wat u eigenlijk in gedachten moet houden. David, die onbedacht zijn herder heeft verloren en van de ene zonde in de andere zonde steeds verder is afgedwaald en zichzelf ook niet meer kan terugbrengen tot die herder, en ook zich niet meer lijkt te willen terugbrengen tot die herder. Maar dan gaat de Heere zelf naar David vragen, en de Heere gaat David opzoeken. Hoe de herder zijn schaap opzoekt. 3 gedachten. Allereerst met onverdiende woorden. Dat is vers 1a. En de Heere zond Nathan tot David. In de tweede plaats met persoonlijke woorden. Dat is vers 7a. Gij zijt die man. En tenslotte met hartverbrekende woorden. Dat is vers 9, waar de profeet Nathan in opdracht van de Heere zegt: waarom hebt gij het woord van God, van deze God, veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Dus allereerst letten wij op onverdiende woorden, daarna op persoonlijke woorden en tenslotte op hartverbrekende woorden. Als wij nadenken over het begin van hoofdstuk 12, dan moeten wij dat eigenlijk nog even lezen tegen de achtergrond van het slot van het vorige hoofdstuk. Daar hebben wij de vorige keer nog overdacht, slot vers 27, doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen van de Heere. Deze zaak, dat is eigenlijk een aanduiding voor heel die keten van zonden die u ziet in de geschiedenis van het vorige hoofdstuk. Dat David zondig begeerd heeft. Dat David overspel gepleegd heeft. Dat David vervolgens met list en bedrog heeft geprobeerd om zijn zonde toe te dekken. Dat hij Uria dronken gevoerd heeft, dat hij uiteindelijk Uria om het leven heeft gebracht, dat hij vervolgens deed alsof er niets gebeurd was en alsof hij zich ontfermt over een arme weduwe die het kind van Uria verwachtte. Dat alles is kwaad in de ogen van de Heere die dit alles hebben gezien. En dan leest u direct verder aan het begin van ons hoofdstuk. En de Heere zond. Ja, en wat zouden we dan verwachten? Wat zou er dan rechtvaardig zijn geweest? Als er had gestaan en de Heere zond vijanden naar David. En de Heere zond oordelen naar David. En de Heere zond straffen naar David. Of de Heere zond de dood naar David. Dat was toch wat David verdiend had volgens de wet van de Heere zelf. De man die overspel doet met de vrouw van zijn naaste zal zekerlijk gedood worden, had de Heere gezegd. En nu staat er dat hele wonderlijke. En de Heere zond Nathan. Nathan, een van de profeten van de Heere. Iemand die het woord van de Heere moest overbrengen naar David toe. De Heere komt nog met zijn woorden. Onverdiend. Daar had David geen enkel recht meer op. En toch, de Heere komt nog naar een doodschuldig mensenkind met zijn woorden. Is dat ook al eens een wonder geworden, gemeente, in ons leven? Dat de Heere nog komt met zijn woorden. Het is een zegen als we bewaard worden voor allerlei uitbrekende zonden zoals David ze in 2 Samuel 11 gedaan heeft. Maar dan geldt toch nog steeds dat de bezoldiging van de zonde de dood is. En als de Heere dan nog komt met zijn woorden, als de Heere nog zijn dienaren uitzendt met de prediking van het woord, en hij brengt u en jou en mij vanmorgen nog onder de prediking van het woord, is dat dan geen wonder? Heeft dat ons ooit al eens in de verwondering gebracht en in de belijdenis: Heere, ik heb het niet verdiend dat u nog met uw woorden komt? Onverdiende woorden, genade woorden van de Heere. Ook als die woorden van Nathan straks beschuldigende woorden zijn. Ook als het hartverbrekende en hartvernederende woorden zijn. Maar zo onverdiend. Nog iets waar we even op moeten letten. En dat is, als we zo bij vers 1a stilstaan, van wie deze dingen uitgaan. Want wat is de richting die u ziet in vers 1? Dat is, en de Heere sprak door Nathan tot David. De Heere zond Nathan naar David. In die lijn. Maar het had toch precies andersom moeten zijn. David had toch lang en lang genoeg gezondigd. En er was toch alle reden dat er aan het begin van ons hoofdstuk had gestaan. En David zond zijn smeekgebeden op tot God. De lijn van beneden naar boven. David zond zijn smeekgebeden op tot God. Maar het blijft stil. Psalm 32, het derde vers. Toen ik zweeg. David wordt niet eerlijk voor God. David dwaalt steeds maar verder af. En dan het wonder dat als dat het geval is, dat de Heere dan niet komt met zijn straffen. Tenminste niet allereerst komt met zijn straffen. Maar dat de Heere komt met zijn woorden en dat de Heere reden neemt uit zichzelf. In David was er geen enkele reden. David had het verzondigd, maar God neemt reden uit zichzelf. U zou mogen zeggen uit zijn diepste wezen. Uit zijn heilige eigenschappen. We hebben daar op de catechisatie al verschillende keren over nagedacht. Eigenlijk was me dat ook wel tot vreugde met verschillende jonge mensen over de eigenschappen van God. Maar dat ziet u in deze geschiedenis ook zo duidelijk, dat God reden gaat nemen uit zijn heilige eigenschappen. Uit zijn heiligheid. Die heiligheid waardoor hij de zonde niet kan verdragen, maar juist daarom de zonde ook in het leven van David gaat aanwijzen en gaat ontdekken en tot schuld gaat maken. Zijn rechtvaardigheid waardoor hij die zonde moet straffen en juist daarom gaat hij die zonde ook bezoeken bij David. Maar ook zijn langmoedigheid, zijn grote geduld waarmee hij David, die zondige, die steeds verder afdwalende David, verdraagt. Zijn goedheid en zijn barmhartigheid waarmee hij David gaat terugbrengen in het rechte spoor. Waarin hij hem brengt tot belijdenis van zijn zonde, maar uiteindelijk die zonde ook genadig wil vergeven. God neemt reden uit wie hij is. Dat moest gemeente een moedgevend woord zijn voor een mens die leert dat er in hem geen goed woont. En voor wie dat nood is, die misschien vanmorgen wel zo in de kerk zit of zo met ons meeluistert en zegt: ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Zo zei de apostel Paulus dat. Maar dat je dan als het ware gaat pleiten op datgene wat buiten u, buiten jezelf ligt in God. Heere, wil u reden nemen uit uzelf. Dat doet de Heere. Daarom zendt de Heere Nathan. Daarom zendt de Heere onverdiende woorden naar David. Ja, en als we dan zo even hebben gelet op het feit dat de Heere met die woorden naar David komt, dan moeten we toch ook nog heel even letten op degene die die woorden moet overbrengen. Nathan. Hij is in de geschiedenissen van David tot nog toe nog maar één keer naar voren getreden en dat was in 2 Samuel 7. Daar had de koning David tegen Nathan gezegd dat hij een huis wilde bouwen voor de ark van God, een tempel wilde bouwen. En toen had Nathan aanvankelijk gezegd, toch ook wel te snel gezegd, ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar toen was de Heere daarop teruggekomen en toen had de Heere tegen Nathan gezegd, Nathan, u moet terug naar koning David. Nathan, u moet mijn woord gaan doorgeven aan David. En dat is dat niet David voor mij een huis zou bouwen. Dat wilde David, een tempel bouwen. Maar wij weten wel, er kleefde oorlogsbloed aan de handen van David. En dat was de reden dat de Heere het niet toestond dat David die tempel zou bouwen. Dat zou zijn zoon Salomo doen, de vredevorst. Diegene die ook misschien nog wel sterker dan David heen wijst naar de meerdere Salomo, de grote vredevorst die het huis van zijn vader volkomen gebouwd heeft. Maar dan zegt de Heere ook, David, u zult mij niet een huis bouwen, maar ik zal voor u een huis bouwen. Ik zal maken dat er altijd iemand uit uw geslacht op de troon zal zitten. En de heerschappij van uw huis zal een eeuwige heerschappij zijn. Dat was een profetie dat er heel lang koningen uit het huis van David zouden regeren in Israël, maar dat uiteindelijk die grote Davidszoon geboren zou worden, de Heer Jezus Christus. En met die woorden van genade, met die woorden van heil, met die woorden van belofte, is Nathan toen naar David gezonden. Dat zal hem een vreugde zijn geweest. Kijk, het was ook wel moeilijk. Nathan moest die plannen van David om de tempel te bouwen afwijzen. Dat zal heus wel moeilijk zijn geweest, maar hij mocht er dan toch zo'n heel rijke profetie tegenover plaatsen. Woord van de Heere zelf. Maar nu is het even anders. Nu moet Nathan naar een koning die de ene na de andere zonde heeft gedaan en God heeft het aan Nathan bekendgemaakt. Nu moet Nathan naar een koning toe die het leven van Uria niet gespaard heeft en die er blijk van heeft gegeven dat hij op een mensenleven niet kijkt als zijn zonde maar bedekt blijft. En Nathan moet die zonden gaan aanwijzen in het paleis. En wat kan er in dat paleis niet gebeuren? Denkt u even aan wat er kort geleden in het nieuws was over die Saoedische journalist in Turkije die een gebouw binnenging en er niet meer levend uitkwam naar het vermoeden. Wel, zo had het toch ook kunnen gebeuren met Nathan. Hij had daar naar binnen kunnen gaan, daar in de paleiszaal kunnen spreken tot David, ontmaskerende woorden, de zonde aanwijzen die David op alle mogelijke manieren verborgen wilde houden, en het had Nathan zijn leven kunnen kosten. Want de koning had tot nog toe geen enkele blijk van berouw gegeven of van bekering gegeven. En wat is het als een mens met zo'n prediking die niet naar de mens is, zoals Paulus het schrijft. Wat is het dan een groot gevaar dat een dienaar die boodschap wat afzwakt, de scherpe en de pijnlijke kanten daar wat afhaalt. Daarom heeft de apostel Paulus geschreven in Efeze 6... bid voor mij. Paulus, wat heb je nodig? Diezelfde Paulus die met grote vrijmoedigheid het woord gesproken heeft onder allerlei omstandigheden. Die Paulus die gestenigd is, die vervolgd is, maar die voor niets en niemand aan de kant ging. Die Paulus die zegt, bid voor mij dat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond met alle vrijmoedigheid. O gemeente, dat hebben dienaren van het woord nodig. Dat heeft de dienaar van deze gemeente nodig. Dat het woord hem altijd weer gegeven wordt in de opening van zijn mond met alle vrijmoedigheid. Bid u daarvoor? Bid jij daarvoor? Hebt u daar ook in de achterliggende week om gebeden? Heere, geeft u het woord in zijn mond, in hun mond, opdat ze met alle vrijmoedigheid uw woord mogen spreken? We gaan naar onze tweede gedachte. Onverdiende woorden, dat is het eerste, maar dan in de tweede plaats persoonlijke woorden. Ja, hoe begint Nathan dan als hij paleis van David binnengegaan is en voor de koning staat? Wel, dan begint hij allereerst die gelijkenis te vertellen. Is dat eigenlijk wel een gelijkenis? Zo wordt dat wel vaak genoemd. Maar als Nathan dit verhaal vertelt, legt hij het voor als een, laat ik het gewoon maar zo mogen zeggen, als een casus. Als een geval. Kijk, koning David had als koning de taak om ook recht te spreken in Israël. En als Nathan voor de koning komt, dan legt hij een casus, een rechtsgeval voor de koning neer. Dan zegt hij, koning David, hoor eens. Ergens in een stad zijn er twee mannen, een rijke man met heel veel vee, heel veel schapen en runderen en een arme man. En die arme man die had eigenlijk geen geld. Ja, die had net genoeg geld om één klein ooilam te kopen. Toen het nog heel jong was, toen het nog weinig kostte. En hij heeft dat ooilam opgevoed. Het woonde in zijn armoedige huisje. En de armoedige huizen in Israël hadden maar één vertrek waar de mensen en de dieren samenleefden. Daar had ook dat ooilam een plaats. Het kreeg stukjes van brood van die man. En het kreeg te drinken uit de beker, uit de kroes van die man. En het was hem, let u daar nog even op, slot van vers 3. En het was hem als een dochter. In het Hebreeuws staat daar, het was hem als een bad. Met TH. Dat is het Hebreeuwse woord voor dochter. En u hoort de toespeling op Bathseba al doorklinken. En dan gaat Nathan verder en hij zegt, die rijke man die krijgt op een dag bezoek. Een wandelaar komt langs en die rijke man is volgens de gewoonte van de gastvrijheid in het oosten verplicht om een maaltijd voor te zetten en ook om een dier te slachten. Zo ging dat in die tijd en in die omgeving. Maar die rijke man kan het niet over zijn hart verkrijgen om van al zijn lammeren en al zijn schapen en al zijn andere dieren ook maar één dier te nemen. En wat doet hij? Hij gaat naar zijn arme buurman toe en hij neemt dat ooilam dat daar opgevoed is in dat huis. En hij slacht dat dier. En dat bereidt hij voor de man die tot hem gekomen was. Dat is wat Nathan allereerst in opdracht van God, want zo zullen we deze geschiedenis moeten lezen. Dat is wat Nathan allereerst vertelt. Hij legt de koning een geval voor. Waarom? Omdat de Heere wil dat David allereerst overtuigd wordt van de gruwelijkheid, van het kwaad, van het erge, van de zonde. Nog niet van zijn zonde. Dat is nog niet het eerste. Daar begint Nathan niet mee. Maar Nathan begint eerst dit geval te tekenen. Zodat David echt overtuigd wordt van de gruwelijkheid van de zonde. En dat heeft natuurlijk te maken met zijn zonde. Straks zal Nathan verder spreken. Wel gemeente, dat is dan ook een vraag die wij onszelf moeten stellen vanmorgen. Is dat ook in ons leven gebeurd? Hebben wij het erge van de zonde gezien in Bijbels licht? Want de Heere gebruikte daarvoor de woorden van zijn knecht Nathan. Hebben wij het erge van de zonde gezien in Bijbels licht? Kijk, wij kunnen de zonde soms ook zo zien glanzen en zo zien schitteren. Dan is de zonde, nee niet alle zonde natuurlijk, want er zijn zonden, daar zijn wij zeer verontwaardigd over. Maar dan zijn er zonden die hebben zo'n aantrekkingskracht. Die hebben zo'n glans. Maar een van de dingen die de Heere door het woord wil duidelijk maken, is dat de zonde in al zijn veelvormigheid gruwelijk is, erg is, verschrikkelijk is. En ook dat is iets wat ons gebed mag zijn bij het lezen van de Bijbel. En bij het luisteren naar de preek: Heere, wilt u mij laten zien hoe erg de zonde is en wilt u mij daarvan overtuigen? Zodat ik niet achter die zonde achterna blijf lopen, zoals we dat van nature allemaal doen op een bepaalde manier. De een achter deze zonde en de ander achter die. Maar wilt u laten zien hoe erg die zonde is? Kijk, en dat maakte Nathan hier duidelijk in deze gelijkenis door de hardheid en de gierigheid en de wreedheid van die rijke man voor te stellen. Dat zijn zonden. Hardheid, wreedheid, gierigheid, zelfzucht. En als Nathan dan zo die gelijkenis aan het vertellen is, dat rechtsgeval aan de koning voorlegt, ja, dan wordt hij ineens onderbroken door de koning, want in diepe verontwaardiging roept David het uit. Die man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Vers 5. Koning David, hij leidt zijn woorden nog in met een eed. Hij zegt: zo waarachtig als de Heere leeft. Dat was niet nodig geweest in deze omstandigheden. Dat is ook lichtvaardig zweren. Dat is misschien wel toch ook wel iets van dat sprekende geweten geweest. Dat David iets heeft aangevoeld. In ieder geval zeker ook heeft aangevoeld: ik zit niet goed. En van daaruit de zonde in een ander heel streng en heel geëmotioneerd ging veroordelen. Toen ontstak Davids toorn zeer tegen die man. Zo waarachtig als de Heere leeft. De man die dat gedaan heeft is een kind des doods. Dat betekent: hij is de dood schuldig. Hij moet gedood worden vanwege deze hardheid. Vanwege deze wreedheid. Vanwege dit onderdrukken. En dan zegt hij erbij in vers 6. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven. Omdat hij deze zaak gedaan heeft. Omdat hij zijn naasten niet verschoond, niet gespaard heeft. David velt een rechtvaardig oordeel. Want het was inderdaad ook volgens de wetten van Mozes zo, dat als iemand vee gestolen had, hij dat in veel gevallen viervoudig moest teruggeven. Ik lees het u voor uit Exodus 22, vers 1. Wanneer iemand kleinvee steelt en slacht het of verkoopt het, die zal vier schapen wedergeven voor een stuk kleinvee. Dus David beroept zich op het woord van God. Maar intussen, al zal de stem van Davids geweten wel gesproken hebben, intussen is David zo blind voor de zonde, zo blind voor zijn eigen zonde moet ik zeggen, dat hij aan zichzelf niet denkt. En dat hij niet beseft dat deze gelijkenis over hem gaat. Zo verblind, gemeente, kan een mens dus zijn, zelfs na ontvangen genade. En als David na ontvangen genade zo was, dan is een mens die geen genade kent en onbekeerd is, ook zo blind. Dan is er geen enkele reden om aan te nemen dat het met de blindheid, met de natuurlijke blindheid van ons voor deze dingen wel zal meevallen. Kijk, en dan is het zo nodig dat er gebeurt wat in vers 7, het eerste gedeelte, gebeurt. Toen zeide Nathan tot David: gij zijt die man. Daar moet Nathan in opdracht van de alwetende God David aanwijzen als de schuldige, als de zondaar. Gij zijt die man. U bent die rijke man uit die gelijkenis die zoveel had en die uw handen hebt uitgestrekt naar het ooilam van uw naaste en u hebt het genomen en u hebt het geslacht. Gij zijt die man. Nathan moet de zonde heel concreet gaan aanwijzen. Nathan moet de zondaar in dit geval heel persoonlijk gaan aanwijzen. En zijn vinger wijst daar in de paleiszaal David aan. Gij zijt die man. Daar ligt een les in, gemeente, voor ons. Daar ligt een les in. Dat als de Heere zondekennis werkt, ellendekennis werkt, en dat hebben wij allemaal nodig, toch? Want de zaligheid ligt toch, beleiden wij met ons oude leerboek, in de kennis van de drie stukken. En het eerste van die drie stukken is dat ik weet hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Maar als de Heere nu ellendekennis werkt, dan gebeurt er op een bepaalde manier iets vergelijkbaars als wat er gebeurt in onze tekst. Nee, niet zo dat er dan een dominee naar u toegezonden wordt, altijd, lang niet altijd, die u gaat aanwijzen met de vinger, of die u aanwijst in de kerk met zijn vinger en die zegt, u bent die man, u bent die vrouw. Zo niet. Maar dat de Heilige Geest dat doet. Dat de prediking in het algemeen wordt aangewezen, dat de zonde in het algemeen wordt aangewezen in de prediking. Maar dat de Heilige Geest onder het woord, dat u leest of dat u hoort, dat de Heilige Geest vanuit dat woord gaat wijzen naar uw hart, naar uw leven. En dat de Heilige Geest het gaat zeggen, gij zijt die man, niet met een hoorbare stem, maar wel in uw overtuiging. En dat u er misschien wel van het ene op het andere moment, of steeds meer en steeds dieper, net zoals een druppel een steen ten lange leste uitholt, dat u er steeds meer van overtuigd wordt, ik ben het. En dat u het zegt, dat woord gaat over mij en dat beschuldigt mij en dat klaagt mij aan. Dat de vinger van Nathan, om zo te zeggen, vanuit het woord van de Heere gaat wijzen naar mijn leven, naar uw leven, naar jouw leven. En dat de Heilige Geest u ervan gaat overtuigen, u bent het. Dat is nodig. Dat dat dan zo heel vaak, dat ziet u in de Bijbel ook heel vaak terug, dat dat heel vaak heel concreet begint. Dat dat begint met een zonde waartegen je misschien ook wel heel lang gestreden hebt met natuurlijke kracht. Maar die je er niet onder krijgt. En dat de Heere je op die zonde gaat wijzen. En dat de Heere je telkens weer op die zonde gaat richten, onder de prediking en onder het lezen van het woord. En dat de Heere dat heel persoonlijk gaat aanwijzen, concreet en persoonlijk. Gij zijt die man. Onze derde gedachte. We hebben stilgestaan bij onverdiende woorden. We hebben stilgestaan bij persoonlijke woorden. En laat ik dan aan die tweede gedachte nog dit mogen toevoegen. Dat ook dat, als het goed is, in ons alle leven een zaak is van gebed. Heere, gebruikt u het woord ook. Zoals u het gebruikte in Davids leven. Gebruikt u het woord ook om mij bekend te maken met zonde, met mijn zonde. Wilt u het aanwijzen, Heere? Wilt u het persoonlijk aanwijzen in mijn leven? Maar dan onze derde gedachte, hartverbrekende woorden. Ja, want dan gaat Nathan tenslotte, en dat is ook van heel groot belang als het gaat om ons Bijbels zicht op wat zondekennis echt is. Kijk, we hebben nu eigenlijk, ik zou bijna zeggen, een paar stappen gezien. Ik wil daar natuurlijk niet een stappenplan van maken, zo helemaal niet. Maar u ziet wel een bepaalde weg die de Heer in deze geschiedenis gaat. Aanvankelijk was het zo dat David alleen maar een geweten had wat sprak. Een geweten wat samenkneep misschien soms. Dat geweten waar we in Psalm 32 van hebben gehoord, in mijn brullen de ganse dag. Dat geweten dat zegt je zit niet goed. Dat geweten dat misschien op bepaalde momenten wel zegt je moet God een keer ontmoeten. En hoe zal dat kunnen met die zonde? Maar met dat geweten leeft een mens door. Zwijgend, als de Heer het niet verhoedt. Daarom is het zo nodig dat de Heere gaat spreken door zijn woord. En toen hebben we gezien de zonde in zijn algemeenheid, in zijn gruwelijkheid, in zijn ernst. Toen hebben we gezien hoe de Heere vervolgens die zonde ook heel persoonlijk ging aanwijzen. Als het ware vanuit die gruwelijkheid ging wijzen naar David, naar Davids leven. Gij, zei die man. Maar nu gaat de Heere vervolgens door zijn knecht Nathan die zonde ook houden in het licht van wie God is. En dat is belangrijk. Want echte zondekennis, Bijbels gezien die de Heilige Geest werkt, laat altijd zien wat de zonde is in het licht van God. Wij zijn van nature heel erg op onszelf gericht. Wij denken hooguit, wat werkt die zonde nou uit bij mensen? En hoe zal die zonde uiteindelijk mij nog verloren laten gaan? Maar in de zondekennis die God werkt, de ellendekennis die door de Heilige Geest gewerkt wordt, wordt zonde tegenover God. Daarom zeggen wij ook wel eens, het is nodig dat we zondaar voor God worden. Dat betekent natuurlijk niet dat je zonde gaat doen, met opgeheven hand tegen God. Maar dat wil dan zeggen dat je gaat beseffen dat je tegen God gezondigd hebt. Dat is volop Bijbels. Dat is wat u hier heel duidelijk ziet. Want nu gaat Nathan de zonde van David stellen in het licht van Gods deugden, van Gods eigenschappen. Laten we dat opdiepen vanuit dit teksthoofdstuk. Allereerst vers 7 en 8. Zo zegt de Heere, de God Israëls, David. Ik heb u ten koning gezalfd over Israël. En ik heb u uit Sauls hand gered. En ik heb u uws heren huis gegeven, daartoe uws heren vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En indien het weinig is, ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen. Wat zegt Nathan daar allereerst? Nathan zegt, nee, de Heere zegt, David, ik heb je tot koning gezalfd. Te midden van je broers en je was niet beter dan hen. Maar ik heb je eruit genomen en ik heb je tot koning gezalfd. En toen ben je vervolgd door koning Saul, maar ik heb u verlost uit de greep van Saul. Keer op keer, ik heb voor u gezorgd en ik heb u bewaard. En toen heb ik u uiteindelijk ook echt koning gemaakt. Toen heb ik u het huis van Saul gegeven. En toen u koning werd, toen gingen ook de bijvrouwen van koning Saul over onder uw beheer, onder uw verantwoordelijkheid. Daar keurt de Heere de veelweverij in het Oude Testament niet goed mee. Dat wordt niet bedoeld, maar wel wordt hier aangegeven dat David de macht en de positie krijgt van een koning. En dan zegt de Heere eigenlijk: David, ik ben zo goed voor u geweest. Zie eens wat ik u allemaal gegeven heb. Ik ben zo goed geweest en u hebt gezondigd, David, tegen een goeddoend God. Nathan gaat verder. Vers 9 en dan het tweede gedeelte eerst maar. Gij hebt Uria de Hetiet met het zwaard verslagen en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouw genomen en hem hebt ge met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen. Daarmee zegt de Heere David: ik weet precies wat er gebeurd is. Ik heb wel gezien uw snode plan. Dat het u te doen was om Batseba en dat u zo'n laag plan hebt gemaakt en dat u Uria ter dood liet brengen in de strijd. Maar u hebt door het zwaard van de Ammonieten Uria gedood. David, ik weet het. David, ik ben de alwetende. U hebt tegen mijn alwetendheid, tegen een alwetende God gezondigd. En dan nog een stukje verder en we gaan dat niet helemaal lezen nu, maar vers 10 tot en met 12, daar gaat de Heere laten merken aan David hoe erg hij de zonde vindt en hoe ernstig hij de zonde taxeert en hoe hij die zonde ook zal bezoeken op een rechtvaardige wijze. En dan is het alsof de Heere door Nathan tegen David zegt: David, u hebt gezondigd tegen een rechtvaardige God, die de zonde ook zal bezoeken. En u hebt Uria gedood, maar daarom zal het zwaard van uw huis niet wijken. En u hebt Uria's vrouw genomen, maar daarom zullen uw vrouwen genomen worden door een ander. En u hebt geprobeerd om uw zonde te verbergen en te bedekken, maar daarom zal ik u kastijden in het openbaar. Ik ben een rechtvaardig God, David, en u hebt gezondigd tegen een rechtvaardig God. En dan die vraag, die hartverbrekende vraag in vers 9, David. Waarom hebt gij dan het woord van de Heere veracht? David, met al het verschrikkelijke wat je gedaan hebt. Maar hier ligt de kern. Je hebt God veracht. Die God die heilig is. Die God die alwetend is. Die God die almachtig is. Die God die langmoedig en goed voor je geweest is, David. Je hebt zijn woord veracht. Je hebt zijn wet veracht. Je hebt al zijn geboden stuk gebroken. Je hebt die kostbare belofte die ik door Nathan liet overbrengen, dat ik uw huis zou bouwen. U hebt ook dat woord veracht. Want ik kwam met belofte van heil en van genade. Maar u hebt uw ogen geslagen op de zonde en u bent bij me vandaan gedwaald. David, waarom hebt u het woord van deze Heere veracht door te doen wat kwaad is in zijn ogen? Ziet u, gemeente, dat de Heere het hart van David enerzijds in strengheid en in recht, maar anderzijds ook in liefde verbreken wil. De Heere zet David, met eerbied gesproken, niet alleen maar als een schuldige tegen de muur. Maar de Heere, mag ik het eens zo zeggen, die kijkt David ook in de ogen. En hij zegt: David, wat hebt u tegen mij gedaan. Zoals de Heer Jezus, als Petrus hem driemaal verloochend heeft, hem gaat aanzien. En weet u, in de echte zondekennis die de Heere werkt, is dat het altijd wat het hart verbreekt. Het is nodig dat ik schuldig gesteld word. Maar professor Wisse zegt dat zo prachtig in dat boekje over de droefheid naar God. Het is de liefde van God die het hart verbreekt. Als die liefde ontbreekt, is er alleen maar angst. Alleen maar vrees om verloren te gaan. Maar het is de liefde van God. En die liefde van God, goed begrijpen, die liefde van God betekent niet dat een mens op voorhand al te horen krijgt, ja, al uw zonden zijn u vergeven. Dat gebeurde bij David ook niet. Die liefde van God is dat de Heere het hart gaat richten op God. En dat ik ga zien dat ik tegen die God kwaad heb gedaan, die tegenover mij alleen maar goed is geweest. En dat verbreekt het hart. Als de Heilige Geest daarin meekomt, dat weten we vanuit deze geschiedenis en dat weten we vanuit Psalm 51. De Heilige Geest werkte onder deze prediking van Nathan. En David wordt zondaar voor God. En dan gaat hij buigen. En dan komt het ook op veel woorden niet meer aan. Want dan hoort u David zeggen in vers 13. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Dan wil David van zijn straf niets meer afdoen. Daar hoort u hem op dit moment niet over spreken en niet om vragen in vers 13. Hij buigt, hij valt God toe. En het is nog een keer Gods hand, maar ook Gods liefde, waardoor hij gebogen wordt. Dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig. Zulke kennis van onze zonde. Dus niet iets wat u zelf maakt. Dan zou de prediking voorwaardelijk zijn, gemeente. Dan zouden er van u voorwaarden gevraagd worden die u moet vervullen. Maar dit hebben we nodig. Dat God ons in een rechte weg doet buigen voor hem. Door zijn waarheid. Door zijn liefde. Door zijn onverdiende genade. En hoe is dat nou mogelijk? Dat is alleen maar mogelijk door die grote zoon van David. Want dat God kan komen met onverdiende woorden. En dat God kan komen met persoonlijke woorden. En dat God kan komen met hartverbrekende woorden. En dat de Heere ook echt zondaarsharten verbreekt en mensen laat buigen voor hem en onder hem. Dat is allemaal verdiend door een Heer Jezus Christus die vals beschuldigd werd. Die vals beschuldigd werd en die zweeg. En die boog. En die in die weg van het lijden en van het sterven eerlijk makende genade heeft verdiend. En daarom, omdat hij die weg gegaan is, omdat alle beschuldigingen op hem aangekomen zijn, omdat hij gezwegen heeft, omdat hij gebogen heeft, daarom kunnen u en ik nog eerlijk gemaakt worden voor God. Daarom kan ons hart nog verbroken worden voor de Heere. Dat is nodig, dat is voor het eerst nodig als het nog nooit gebeurd is. Is dat zo bij u? nog nooit gebeurd, zul jij dan ook vragen om diezelfde genade? Zult u vragen of de Heere reden neemt uit zichzelf? Laat uw gebed dan ook om die eerlijkmakende genade mogen steunen op het werk van Christus die dat verdiend heeft. Maar dat is ook nodig in het leven van hen die genade kennen, steeds opnieuw. En het is waar, het is een genade nog een keer als mensen bewaard worden voor zulke zonden als David. Maar ook als u bewaard wordt voor uitbrekende zonden zoals David ze hier gedaan heeft, is er nog zoveel. Is er nog zo heel veel dat de Heere steeds meer en steeds dieper aanwijzen moet. Ontdekken moet. Tot schuld moet maken. En ik moet er eerlijk onder gemaakt worden om het voor de Heere te gaan belijden. En om voor de Heere te gaan buigen en het te gaan zeggen, Heere, ik heb tegen u gezondigd. Maar in die weg, daar maakt de Heere het ook waar, wat Nathan ten slotte zei, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het onderwijs dat vanmorgen vanuit uw woord tot ons kwam willen zegenen aan ons hart. En dat we ermee mogen inkeren in de binnenkamer. Want Heere, op een andere plaats dan daar kan het toch eigenlijk niet. Maar dat wij de God van David te voet mogen vallen. En wil u het ons maar laten zien, Heere, langs uw wegen van recht en van barmhartigheid, dat wij tegenover u gezondigd hebben. En wilt u daar ons hart onder verbreken? Heere, zegen zo uw woord. Het vraagt bij leven en welzijn ook om een vervolg. En daarom bidden we van u, breng u ons ook volgende week weer in getrouwheid samen, maar ook vanmiddag. Als we stilstaan bij de waarde en bij de prediking van dat werk van het Lam Gods. Heere, vergeef al het zondige van deze dienst en zegen het uwe. Om Christus wil. Amen. Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Tweede van Psalm 138 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.